Goedemorgen luisteraars, voor u de volgende psalmen. Psalm 52, de versen 1 en 2. Psalm 52, de versen 1 en 2. Psalm 119, vers 43. Psalm 119, vers 43. Psalm 119, de versen 14 en 15. Psalm 119, de versen 14 en 15. Psalm 119, vers 88. Psalm 119, vers 88. Psalm 126, vers 3. Psalm 126, vers 3. De schriftlezing is 1 Johannes 2, vers 12 tot 29. 1 Johannes 2, de versen 12 tot 29. Een goede dienst toegewenst.
Namens uw kerkenraad zijn er de volgende mededelingen. Zondag 17 augustus hoopt in beide diensten uw eigen predikant voor te gaan. Dan de collecten, de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij en de derde voor het solidariteitsfonds. En er is voorbeden gevraagd voor Manuel den Hartog, kerkweg 22. Hij moet Deo Volente maandag in het Erasmusziekenhuis een ingreep ondergaan aan zijn fontanel. Tot zover de mededelingen. Laten we met deze dienst gaan beginnen. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, van Christus Jezus de Heere, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 52, gemeente, vers 1 en 2 gaan we met elkaar zingen. Wij stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Zingen daarna Psalm 119 vers 43. En luisteren dan naar de schriftlezing 1 Johannes 2 vanaf vers 12 tot en met 29. 1 Johannes 2 vanaf vers 12 tot en met 29, maar vooraf Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naastenhuis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
schriftlezing 1 Johannes 2 vanaf vers 12. Ik schrijf u kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. Ik schrijf u vaders, want gij hebt hem gekend die van de beginnen is. Ik schrijf u jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u kinderen, want gij hebt de Vader gekend. Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt hem gekend, die van de beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk, en het woord Gods blijft in u, en gij hebt de boze overwonnen. Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vlezes en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Kinderkens, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat hij de laatste uur is. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet, want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied, opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn. Doch gij hebt de zalving van de Heilige, en gij weet alle dingen. Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet, en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar, dan die loogend, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon loogend. Een iegelijk die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Hetgeen gij lieden dan van de beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. Indien in u blijft wat gij van de beginnen gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven van degene die u verleiden, en de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u. En gij hebt niet van noden dat iemand u leren, maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is hij ook waarachtig en is geen leugen. En gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. En nu, kinderkens, blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een iegelijk die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is.
Laten we het aangezicht van de Heere zoeken om de bediening van zijn geest. Heere, wil vandaag uzelf in en onder ons verheerlijken. Uzelf groot maken in de uitdeling, o Vader, van die eeuwige, onbegonnen, soevereine liefde en genade in het hart van een verloren zondaar in leerbroek, en in Leerdam, in ons land en aan alle plaatsen waar uw woord bediend wordt. Heere Jezus Christus, verheerlijk gij uzelven ook. Door zondaren en zondaressen in ons midden te wassen in uw bloed. En ze in te lijven in uw dood en wederopstanding. Maak uzelf toch heerlijk, als allerhoogste profeet en leraar, enige hoge priester en eeuwige koning, ja, als de Heere, de Kyrios, de eigenaar, de bezitter, de vrijkoper, alstublieft, trek vandaag mannen, vrouwen, jongens, meiden uit de slavendienst van de zonde en zet ze over in de gemeenschap van u. En uw Heilige Geest, verheerlijk u ook, want u bent ook Heere en u maakt levend. Alstublieft, eigen toch hetgeen wij in de belofte verzegeld aan onze voorhoofden in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Kortom, drie enige verbondsgod, giet genade uit. En laat mij dan de goot zijn, waardoor die genade stroomt uit het hemels heiligdom, net als water naar de allerlaagste plaats, naar die man, naar die vrouw, die jongen en die dat meisje dat hier vanmorgen uit gewoonte gekomen is. Of die man die misschien wel denkt, ik ben al zo oud, zou dat voor mij nog wel kunnen? Heere, wil vanmorgen ook degenen die u uit de dood hebt levend gemaakt onderwijzen, vermanen, bestraffen, terechtwijzen, maar ook bemoedigen en vertroosten, antwoorden geven op de vragen waarmee ze zitten, knopen ontbinden. Ja, vergun ze het vanmorgen over nood en dood en ziekte en graf heen te zien, of vanavond naar de toekomst, de komst van u, de Heere Jezus Christus. Er hangt zo'n dodigheid over de kerk, over uw kinderen. Er gaat weinig van uit. Heere, we bidden u om de levendmakende bediening van uw geest, opdat ook hier in Leerbroek mannen, vrouwen getuigen mogen zijn van u en anderen jaloers gemaakt worden. Er is zoveel stilzwijgen. Wij praten wat af, Heere, maar zo vaak bent u daar niet in, Heere Jezus Christus, dan draait het wat om ons en niet om u. Heere, gedenk dat deel van de gemeente dat niet in de kerk kan zijn en thuis meeluistert, bezoek ze in hun woningen, die alleen zijn, ziek zijn en oud. Heere, wij smeken u ook om uw bijzondere gunst en goedheid voor Manuel den Hartog. Hij moet morgen een behoorlijk ernstige ingreep ondergaan. En wij smeken u om de dokters, de chirurg, zo te besturen, zo bij te staan, dat de operatie lukken mag en dat het tot zijn welzijn strekken mag. Denk ook ouders, heren, die dat kind los moeten laten en overgeven. Maar geef dat ze het eerst overgeven aan u en dan pas aan de dokter. Heren, wil ons genadig verhoren. We belijden niet waar te zijn gehoord te worden, want als u vanmorgen doet naar onze, naar mijn zonde van de afgelopen week, dan moet u ons wegstoten, rechtvaardig. We hebben ook niks te eisen. We steken onze bedelaarshanden en ze zijn nog vuil ook van de zonde. Maar we heffen ze tot u de Heere op en we smeken u om genade. Al is het maar een kruimel, maar genade, Heere, op de kansel genade, in de banken genade, thuis genade, om Jezus wil. Amen. U mag uw gave geven voor de genoemde doeleinden en we gaan zingen nog een keer uit 119 en nu de versen 14 en 15, 14 en 15 van 119. Als het de Heere belieft mij te helpen, dan leg ik u vandaag de versen 26 tot en met 29 uit, vanmorgen de eerste twee en vanavond de laatste twee. En probeer ik die toe te passen aan uw hart. We lezen ze nog een keer. Dit heb ik u geschreven van degenen die u verleiden. En de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leert. Maar gelijk dezelfde zalving, die zalving, jullie leert, want het is allemaal meervoud, van alle dingen, zo is zij ook waarachtig en is geen leugen. En gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. U zult vanmorgen ongetwijfeld zeggen, dat hebben we al eerder gehoord de vorige keer. En dat is ook bij Johannes zo. Ik dacht gisteren, hij zet twee stappen vooruit en daarna doet hij weer een stap terug. Dus als u herhaling hoort van twee weken terug, dan moet u daar niet van opkijken. Blijkbaar vond en vindt hij dat nodig, anders zou hij het zo niet hebben geschreven. We weten het verband, hoop ik nog een beetje. De apostel maakt zich grote zorgen over wat er gaande is in de gemeenten in Klein-Azië, die nog vrij jong waren en waar een groot deel het niet meer eens was met de prediking die ze van hem en van Paulus en de anderen gehoord hadden en zich daartegen verzetten en zich afgescheiden hebben van de gemeente. En dat degenen die achtergebleven zijn, de brieflezers, daarvan ontdaan waren van slag en dat hij hun nu deze brief schrijft. Dit heb ik u geschreven van degenen die u verleiden. Dat slaat op de versen 21 tot en met 25. Dat gaat over die dwaalleraars en hun aanhang die leugenaars zijn of antichristen zijn, want zij loochenen de Vader en de Zoon. Zij zeggen, heb ik toen gezegd, nee tegen de Heere Jezus Christus, want dat is loochenen. Zij accepteren de Heere Jezus niet als de Christus, dus als de gezalfde, als de Messias van God. Dit heb ik jullie geschreven van de misleidenden, zo staat het er letterlijk. Een tegenwoordig deelwoord wat uitdrukt dat ze daarmee doorgaan. Misleiden of verleiden. En dan richt ik me eerst maar even tot de kinderen. Want dat woord verleiden, dat zal ik nog wel een paar keer gebruiken. Wat is dat? Iemand verleiden. Nou, wat lijden is, dat weet je. Je bent misschien nog niet zo lang geleden op schoolreis geweest. En dan leidt de meester je ergens doorheen. Een museum of een stad of iets anders. De meester gaat voorop en je volgt hem. Hij is de leider. En je vertrouwt erop dat hij je goed leidt en ook 's avonds weer thuis brengt op school of bij je ouders. Dat is leiden. Maar als hij dat nou niet doet, hij neemt een andere weg. Hij wijkt van de weg af die voorgeschreven is. Dan gaat hij jullie misleiden. Dan mis je de bestemming. Een ander voorbeeld. Je weet van papa en mama dat je nooit geld uit mama's portemonnee mag nemen. Dat weet je. En de portemonnee ligt op tafel, je vriendje is erbij. En je vriendje zegt,
Daar ligt de portemonnee van je moeder. Haal er eens wat geld uit. Gaan we er samen snoep voor kopen. Nee, zeg je, dat mag ik niet van mama. Mama heeft gezegd, pap, dat mag ik niet. Nee, maar moet je luisteren. Ze hebben toch zat geld. Goed opletten, hè? Zo gaat het. Dan komt hij met redenen, met argumenten om je over te halen. Ze hebben toch geld genoeg. Ah joh, mama merkt er niks van. Ze ziet het toch niet. En nou ja, als je later wat verdient of zo met je krantenwijk, dan kun je terugbetalen. En ja, uiteindelijk is het toch ook van jou. En ja, ik doe dat ook wel eens. Begrijp je het, kinderen? Dat is nou verleiden. Dat is iemand overhalen. En dan nog met best aardige woorden, mooie woorden. Ja, papa en mama hebben ook geld genoeg. Jazeker. En wat is nou die 5 euro? Ja, dat is ook eigenlijk niks. En ja, hij doet het ook. Nou, snap je? En dat is nou verleiden. Daar gaat het nou vanmorgen over. Over het verleiden. Overhalen. Iemand overhalen om te doen wat God verbiedt. En dat begon al in de Hof van Eden. Dat begon al in de Hof van Eden. Ik kom daar straks nog op terug. Verleiden, verleider, dat was in Israël, in het Oude Testament, een vreselijke zonde als iemand een andere Israëliet overhaalde om, al was het in het geheim, een afgod na te wandelen. Afgoderij te bedrijven. Dat was de zwaarste zonde. Het was de overtreding van het eerste gebod. Het is het logenen van God. Elke zonde is trouwens een godlogening. En deze verleiders, goed opletten, want het is ontzaggelijk actueel in onze dagen, deze verleiders die weigeren zelf zalig te worden in de door God voorgeschreven weg. En wat is de door God voorgeschreven weg? Dat is de weg van het geloof in de Heere Jezus Christus. Natuurlijk, berouw, de 3 stukken. Maar de kern is rechtvaardiging en is heiliging. Dat is de weg ten hemel. Vergeving van zonden door het geloof in de gekruiste Christus. En daarna de bekering tot God, het wandelen in zijn wegen. En wat willen ze nu? Ze willen daar zelf niet van weten. En nou proberen ze die achterblijvers, die ja, ontdaan zijn, hebben we vorige keer gehoord, te verleiden tot hetzelfde. Dat moet u altijd maar op letten, in de kerk en daarbuiten. Mensen die het niet eens zijn met de Bijbelse prediking, zoals u die van deze kansel gelukkig hoort, die proberen altijd anderen mee te krijgen. En als ze dan de meerderheid gaan krijgen, dan zeggen ze, zie je wel, de meesten. En die, en die, en die. En ik zei het net al tegen de kinderen. Hè, zo'n vriendje doet dat op een manier, nou ja. Je doet het. Je pakt die 5 euro. Hij doet het. Ja, hij heeft toch ook nog, hij heeft gelijk. Hij heeft gelijk toch. He, papa en mama hebben toch zat. Merken er niks van. En ze doen, deze doen het ook. Ik zou het u wel op het hart willen binden. He, en vergeef me de drang die ik daar misschien bij uit. Nou, dat hoef u me niet te vergeven, want dat moet ik doen. Maar de drang die ik daarbij gebruik, omdat ik in mijn eigen kerk die dingen om me heen zie gebeuren. En dat gebeurt op een aantrekkelijke manier en tegelijk op een gemene en op een geraffineerde manier. Want wat zeggen deze verleiders? Deze verleiders die zeggen, wij hebben vergeving van onze zonden. Moet nagaan. Die waren uit het heidendom overgekomen door de prediking van de apostelen. Dat was niet niks. Dat leverde vervolging op. En die waren gedoopt en die hadden aan het avondmaal deelgenomen, want dat lag in mekaars verlengde, ligt trouwens nog in mekaars verlengde, denk ik. En dan blijken ze niet uit ons te zijn. En daar zijn ze niet mee tevreden, zeg ik. Ze willen ook de anderen overhalen. En wat zeiden ze dan? En dan komt het, hè. Ze zeiden, wij hebben vergeving van zonde. We hebben belijdenis van het geloof afgelegd. En dat is verzegeld door de doop, Romeinen 6. Hoop ik vanavond te lezen. Wij zijn met Jezus begraven in zijn dood. En wij zijn met hem opgestaan tot een nieuw leven. We zijn nu een ander geestelijk mens. Die geen zonden meer heeft. Want die zijn vergeven. En een ander geestelijk mens, een nieuw mens met Christus verbonden, die zondigt niet meer. Hoofdstuk 1 vers 8. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben. Dat zeiden ze. En ik ken ze. Ik moet het u helaas zeggen. Die nu hetzelfde zeggen. Je hebt vergeving van zonde. Je bent tot God bekeerd. Nou, dan doe je geen zonden meer. En dan hoef je dus ook niet te leven vanuit die verzoende betrekking. De apostel zegt, die zegt dat hij in hem blijft, die moet zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Dat hoeft dan niet meer. 3 vers 7, kinderkens, dat u niemand verleide, die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig. Dus wat deden ze? Paulus zegt, vrijgemaakt van de zonde, Romeinen 6. En ze waren vrijgemaakt, bevrijd uit de slavendienst van de zonde. En dan de Galatenbrief. Die vrijheid waar ze in gezet zijn, gingen ze misbruiken, Paulus zegt, tot een oorzaak voor het vlees. Ze misbruikten de vrijheid, bevrijd uit de macht van de zonde en de duivel, om hun oude leven ten diepste voort te zetten. En het te gebruiken, hun bekering te gebruiken als een dekmantel voor de zonde. Dat is kort even uitgelegd, althans geprobeerd, het 26e vers. Ik ga dat toepassen. Want daar gaat het uiteindelijk om, anders blijft het 2000 jaar van ons vandaan staan. Ik voel me gedrongen om u te waarschuwen, op de hoede te zijn voor deze levensgevaarlijke dwaling, die de Bijbel ons op wijst en voor waarschuwt vanaf Openbaring 3, vanaf Genesis 3 tot en met Openbaringen toe. Namelijk, een niet-christelijk leven onder een christelijke naam. Een niet-christelijk leven onder een christelijke naam. En wat is een christen? Dat is iemand, zegt de catechismus, die door een waar geloof met Christus is verenigd. De Heer Jezus heeft ervoor gewaarschuwd al. In Matteüs 24, er zullen vele valse christenen en valse profeten opstaan. Ze zullen grote tekenen en wonderheden doen. Alzo dat, indien het mogelijk ware, ze de uitverkorenen zouden verleiden. Paulus zegt in 2 Timotheüs 3, doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende. En in Filippenzen 3 zegt hij, want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zegt, dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. De kanttekening zegt, tonende dat ze vijanden zijn van de leer, waardoor geleerd wordt dat de mensen, niet door de onderhouding van de wet, maar door de enige offerande van Christus aan het kruis geschiet, behouden worden. Tot en met de openbaring van Johannes toe. Daar heeft de Heere het in, daar zegt de Heere in openbaring 2 vers 20, jullie hebben een vrouw, Jezabel, die laten jullie leren en die verleidt zelfs mijn dienaars. En u hebt het gehoord. Deze mensen treden op in de laatste uren. Dat is nu. Dat is de laatste uren. Wij leven in het laatste tijdperk dat voorafgaat aan de wederkomst van Christus. Het is dus nu. Dus nu moet je op je hoede zijn. In de eerste plaats, uw kind van God moet op de hoede zijn. Want dit is een eeuwenoude tactiek van de vorst der duisternis, van de leugenaar, zo wordt hij ook genoemd. Die komt met de Bijbel in de hand. De duivel gaat rond als een briesende leeuw. Dat wil niet zeggen dat de duivel op iemand aankomt in de gedaante van een leeuw al brullend. Want dan zou je nog wel schrikken. Maar de duivel komt altijd met de Bijbel in de hand. En hij komt met redelijke argumenten, net als dat vriendje. Om je over te halen, Christus ongehoorzaam te zijn, niet te luisteren naar de stem van de Heilige Geest als je inwendige leermeester. Hoe doet hij dat dan? Nou, dat heb ik u net al genoemd. Dan zegt hij tegen Eva op een heel vriendelijke wijze, is het ook dat God gezegd heeft? Heeft God dat eigenlijk wel gezegd, dat je van die boom niet eten mag? Is het wel allemaal waar, wat de Heere Jezus Christus heeft gesproken en opgeschreven in de evangeliën? En wat Paulus schrijft in zijn brieven, moet je dat allemaal wel zo precies en letterlijk nemen? Moet dat? Moeten vrouwen nou in de kerk echt een hoofddeksel opzetten? Is dat nou zo belangrijk? Of, waar staat het in de Bijbel dat je alleen maar psalmen moet zingen in de kerk? Of dat je op zondag hier twee keer, daar staat toch, waar staat dat? Wie zegt dat? Is dat wel zo? En dan kan ik talloze voorbeelden opnoemen. Ik zou u even mee willen nemen naar de gereformeerde kerken 60, 70 jaar, 80 jaar geleden. Daar werd de vraag ooit opgeworpen of de slang wel gesproken had. En daar begon het in de gereformeerde kerken, en die waren vroeger goed gereformeerd. Daar begon het met het afdoen van één hoofddeksel, meer niet. En nu mogen in die kerk, en ik wijs er niet uit de hoogte naar, want ik heb als predikant in de protestantse kerk in Nederland al niks te zeggen, want mijn kerk is door en door verrot. En nu praktiseren de homoseksuelen aan het avondmaal. Waarom noem ik dat? Dat u op uw hoede bent. Een klein lek vroeger in een houten schip, al was het een lek waar zo groot als een pink, eindigde in de ondergang van schip en bemanning als je daar niet betijds bij was. Het begint subtiel en het eindigt dodelijk. Het begon hier heel subtiel, net als dat ventje dat zegt, daar ligt de portemonnee van mama. Wat geeft dat nou? Het begint heel subtiel, zei ik net. Heeft de slang wel gesproken? Was de discussie in de gereformeerde kerken 60, 70 jaar geleden. Nu wordt in die kerken de evolutieleer omarmd. Geen discussie meer. Ik vind het vreselijk dat een man als professor Van den Belg hoort tot de gereformeerde bond in de protestantse kerk in Nederland, ronduit zegt dat de aarde veel ouder is dan 7000 jaar. Daar heb je nou zo'n klein gaatje. Waar straks een enorme dodelijke schipbreuk op volgt. Ik waarschuw u indringend. God vraagt het van me. Daar zat wat anders achter. Daar zat wat anders achter. Daar waren ze op uit. Wat dan? Ze wilden niet weten van de rechtvaardiging van de goddeloze. Alleen door het geloof in Christus. Daar wilden ze niet van weten. En dan moet u op uw hoede zijn. Want dan kan ik u aanwijzen, allemaal. Want daar wilt u ook niet van weten. Ik ook niet. Van nature niet. Als een goddeloze gerechtvaardigd te worden, vergeving van zonde te krijgen, als het grootste beest van Leerbroek. Kom nou toch. Ik wil best vergeving van zonde hebben, maar dan wel met het aanhouden van mijn zwarte pak. Dan wil ik wel zalig worden. Daar verzetten ze zich tegen. Ze wilden niet weten van een geestelijke doodstaat van een mens. Mijn kerk gaat er stuk aan. Wees u op uw hoede. En het tweede waar ze niet van wilden weten, want dat gaat altijd samen op. Waar geen helder zicht is op de rechtvaardiging van de goddeloze, krijg je het tweede. Dat komt er automatisch bij. Dat is dan de praktijk van de godzaligheid ook niet van willen weten. Daar wilden ze ook niet van weten. Ze wilden er niet van weten het kruis op te nemen en achter de Heer Jezus aan te komen. Ze wilden niet weten van het doden van hun leden die op de aarde zijn. Ze wilden niet wandelen gelijk hij gewandeld had. En ze wilden niet sterven aan alles buiten die allerdierbaarste Heere Jezus Christus. Vijanden van het kruis van Christus ten diepste. Filippenzen 3. En vrienden, gemeente, kijk nou niet te veel naar de vijanden van buiten. Want die vijand die zit ten diepste hier van binnen. Hier vindt hij aansluiting bij mij. Want ten diepste ligt mij dat wel. Zalig worden op een wat minder radicale wijze. En nou ja, niet dat nauwe, strakke leven waar niets. Daar ben ik niet helder in, is de Bijbel helder in, waar niets mee door kan. Heb de wereld niet lief. Het is van tweeën heen. Nou, het medicijn daartegen. Want ik heb u geschetst de kwaal en het gevaar. Wat u loopt. En nu probeer ik u het medicijn aan te reiken. Ik denk dat een van de, misschien wel het beste medicijn, dat reikte dominee Boer ons al aan. U ook, de bekende dominee G. Boer. Ik kan u zijn preken nog van harte aanbevelen. U kunt ze nog naluisteren ook op de website Passie voor het Evangelie, de moeite waard. Boer zag al deze dingen al aankomen in de jaren 60. En wat zegt Boer ergens? Een christen gaat door het leven met een driemaal hoe. Dat is het medicijn. Dat is het medicijn. Wat bedoelt u met dat driemaal hoe? Elke dag het niet verder te brengen, dan breng je het verder. Maar elke dag is dit de praktijk van je leven. Dat ik weet bij ondervinding hoe groot mijn zonden en ellende op die dag zijn. Ook vandaag, ook als ik hier zit. In de tweede plaats, het tweede hoe. Dat ik vandaag weet hoe ik van die zonden en ellende verlost word die ik bedreven heb tussen vanmorgen 7 uur en nu. En dat zijn er heel veel. En zeer ernstig. En het derde hoe, elke dag, hoe ik God voor die verlossing en die vergeving en die verzoening zal danken. Dat is het middel. Dan hoef je niet zo bang te zijn. Dat je af zult wijken van dat rechte spoor van die rechtvaardiging en van die heiliging. Dat driemaal hoe. Zal ik u nog een voorbeeld noemen? Nog een middel toereiken? Nog een medicijn? Antwoord 60 van onze catechismus. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Hoe beleef je nou dat rechtvaardig voor God? Wie ben je nu nadat je vrijgesproken bent van schuld en straf? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Zo dat, al is het dat mijn consciëntie aanklacht dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd, geen ervan gehouden, nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit loutere genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Zo ben ik het. Zo ben ik het. Nog een medicijn? Waaruit bestaat de waarachtige bekering van de mens, catechismus 88-90? Hierin, in een afsterving van de oude mens. Wat is dat dan? Dat is dat hartelijke leedwezen dat ik God door mijn zonde vertorend heb. En een haten en een vlieden van de zonde als de pest. En een hartelijke vreugde in God, door Christus Jezus ons Heer. Dat zijn de medicijnen. En als u die inneemt, en die zijn bitter, dan hoeft u niet zo bang te zijn. En dat elke dag, hè. Dit is het medicijn, elke dag op de knieën. Heere Jezus, rechtvaardig mij als een goddeloze. Heere Jezus, reken mij alstublieft uw gerechtigheid toe en uw heiligheid toe. En dat gebed bidden van Augustinus, wat ik u misschien wel eens eerder heb gezegd, of dominee den Oude. Maar Augustinus zegt ergens, dan bidt hij dat, dan zegt hij, Heere, sla nu maar hier. Brand nu maar hier. Hak nu maar hier. En spaar en spaar straks daar. Weet je wat Augustinus bidt? Augustinus zegt, en ik hoop dat u het hem nabidt. En dan mag u het van mij wel weten. Maar ik vat dat gebed van Augustinus wel eens zo samen. Dan zeg ik, Heere, zet uw mes alstublieft in Bas van Leeuwen. U hoeft mij niet na te doen. Maar vlees en bloed beërft het koninkrijk niet. We zijn met een begraven kind van God in zijn dood. Zullen we dan nog in de zonde leven? Dat zij ver. Als toch ene zonde mijn dierbare Heere en Meester aan het kruis genageld heeft, zal ik dan nog zondigen? Ik doe het. Dat kan niet. Kijk, dan hoef je niet zo te vrezen voor die dwaalgeesten en die dwaalleringen. Elke dag gerechtvaardigd als een goddeloze en elke dag geheiligd te worden. Augustinus, nog een keer. Voor de kinderen. Want ik ben altijd blij, ik zie hier veel kinderen. Mijn lieve kinderen. Augustinus, de naam kennen jullie wel, hè? De Bengel van Tagaste heet dat boekje, geloof ik. Het was een grote boef toen die jong was. Maar God heeft hem bekeerd en in de kerk gebruikt. Maar toen die oud was, hè? Moet je over nadenken, kinderen. Augustinus was oud. En hij ging sterven en hij lag daar in Noord-Afrika in het sterfkamertje. En wat had hij laten doen? Hij had al de 7 boetpsalmen, en boetpsalmen zijn bekeringspsalmen, die had hij uit laten schrijven. En die hingen tegen de witte wanden, net als van deze kerk, hingen die 7 psalmen. En er wordt van hem gezegd dat hij ze al wenend, al huilend overdacht. Augustinus, hè? Een man met een buitengewone kennis van God. En de Bijbel, een groot christen, om het, als er die al zijn, maar dan noem ik hem dan toch maar zo. Zo is die gestorven. Boetvaardigheid, zegt dominee Boer. Boetvaardigheid is een oud woord voor bekering. Maar ik vind het veel mooier dan bekering luiden. Boetvaardigheid. Die vaardigheid die een kind van God uit genade krijgt. Om altijd maar weer als een goddeloze en een schuldige de toevlucht tot Christus te nemen. Boetvaardigheid, kinderen van God, is de voortgang van het geloof. Waar geen boetvaardigheid en waar geen 3 keer hoe is, daar is geen geloof. Het is dood of het is er nooit geweest. Nog een paar middelen en dan gaan we verder met volgende vers. Nog een paar middelen. Leven. Dicht bij je dood leven. Dicht bij je dood leven. Elke dag je sterfuur overdenken. Leven in het licht van de rechterstoel van God. Dat bewaart je voor die dingen. Dan zeg het maar raar. Maar dan laat je ze wel uit je hoofd. Als je weet, over nog korte tijd sta ik voor mijn Heere en Meester rechter van hemel en van aarde. En het overdenken, en dat spreek ik iedereen maar aan, en het overdenken van de vreselijkheid van de hel en het eeuwige van de hel. Een laatste medicijn, Hebreeën 11. Ze hebben beleden dat ze hier gasten en vreemdeling op aarde waren. Dat is ook zo'n goed middel. Je pelgrimschap beoefenen. Hier niet thuis zijn, ontwortelen, onthechten, los zijn. En als u nog leeft zoals u geboren bent, nou, dan heb je het gehoord. Als nou de rechtvaardige al nauwelijks zalig wordt. Indien het mogelijk is de uitverkorenen verleiden. Hoe is het dan met u? Dan loopt u sowieso wel aan de leiband van de duivel. Heb u geen erg in? Want u denkt dat het vrijheid is. Maar het is geen vrijheid. U bent een slaaf van de zonde. Als de rechtvaardige door zo'n nauwe weg en poort moet zalig worden. Waar zal dan de zondaar en de goddeloze verblijven, verschijnen? Vraagteken? Nou, dat antwoord weet u. Dat antwoord weet u. Het staat er niet. De apostel laat het open. Ik wil het u wel geven. Waar die goddeloze en die zondaar dan verblijven zal? In de buitenste duisternis. Als die hier weigert om gerechtvaardigd te worden door het geloof en geheiligd te worden door Gods geest, dan zal die onder het eeuwig oordeel moeten wegzinken. De Bijbel is er glashelder in. Wie deze mijn woorden hoort, en u hoort ze zondag aan zondag, en ze, hoor je het meisje? Hoor je het vader, hoor je het moeder, en niet doet. Niet doet. Die vergelijk ik bij een man die een prachtig huis heeft gebouwd. Op het zand. En toen kwam er een tsunami van 10 meter. En die veegde dat kaartenhuis, dat huis als een kaartenhuis weg. En de mannen, zijn inwoners en alles mee. Dat. Dan stort heel uw godsdienstig gebouw als een kaartenhuis in. En je verzinkt ermee in de laaiende, in de golven van Gods laaiende toorn. Maar ik richt tot u nog een paar woorden. Jij die nog leeft zoals je geboren bent. Want ook voor jou en u heb ik een medicijn. En dat medicijn is heel eenvoudig. De kleinste onder ons kan het onthouden. Het is, wat dan? Precies het omgekeerde van die logenaars en die antichristen. Die zeiden nee tegen de Heer Jezus. Nou, zegt u dan alstublieft ja tegen mij. Moet horen, hè? Dat is toch, er zijn geen woorden voor dat hier vanmorgen in de stelte vorm de gemeente van de Heer Broek, de Heer Jezus staat te smeken of u alstublieft ja tegen hem wilt zeggen. En versta me goed, hoor. Ik bedoel niet, ja, Heere, en dan kom ik wel in de hemel. Nou, ik denk het niet. Want ja zeggen is het omgekeerde van nee zeggen. En dat nee zeggen was hem niet houden voor de Christus. En wat is dan ja zeggen? Dat is je onvoorwaardelijk aan hem uitleveren. Als die allerhoogste profeet en leraar. Dan laat je je door hem gezeggen. Uitgepraat. Geen discussie. Is het wel dat God niks, geen sprake van. Dan zegt hij. Wie deze mijn woorden hoort en niet doet, gaat naar de hel. Maar dan zegt hij ook, wie nou tot mij komt, dat is ja zeggen. Die werp ik niet uit. Die vanmiddag tegen vanmorgen tegen u zegt, komt herwaarts tot mij. U alle die vermoeid en belast bent. Je bent het niet, maar in zijn ogen ben je het. Want je gaat gebukt onder een pak van zonde dat je neerdrukt tot in de rampzaligheid. Hij is dat vermoeid en belast, dat is door zijn ogen heen. Zelf hadden ze niks, geen vermoeidheid en belasten. En ik zal u rust geven. Kijk, dat is ja zeggen, hem houden voor de Christus, de allerhoogste profeet, enige hoge priester, om je met God te verzoenen. Dat is ja zeggen. Dan ga je op hem aan in de binnenkamer of in het veld. En dan kom je tot hem met je zondepak. En je kunt het niet verder brengen dan Heere Jezus, Zoon Davids. Red mij, bekeer mij, wees me genadig. Vergeef mij al mijn zonden. Dat is ja zeggen. Die twee letters, die kun je wel zeggen. En ten derde, als je eeuwige koning hem aanvaarden. Heel eenvoudig. Dan is het gebeurd met je zelfbestuur. En je durft en je kunt geen stap meer zetten zonder hem. Ja zeggen. Ik haast me naar het volgende vers. Een deel daarvan is al bekend, hebben we vorige 2 weken geleden naar geluisterd. En de salving die u van hem ontvangen hebt, blijft in u. En u hebt niet van nodig dat iemand u leert, maar zoals die salving u leert van alle dingen, zo is ze ook waarachtig en geleugen en is geen leugen. En gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. We hebben het gehoord toen, die zalving, dat is Gods geest. En Gods geest leidt in alle waarheid. En jullie hebben, God heeft zijn geest gegeven in jullie en aan jullie. En die geest heeft jullie verstand verlicht. Daardoor heb je de Heere Jezus leren kennen als Jezus, de Christus en de Heere. En jullie weten, niet alleen verstandelijk, maar ook bij ondervinding, jullie hebben kennis gekregen van de fundamentele, zaligmakende grondstukken van de christelijke religie, godsdienst. Namelijk, rechtvaardiging door het geloof, heiliging door Gods geest. Dat heeft hij al een keer eerder gezegd, hè? Dat weten jullie. Hè? Dat weten jullie. En dat zegt hij niet om ze op de schouder te kloppen, maar hij zegt, jullie weten het, dat je weet genoeg, daar hoeft niks meer bij, er kan ook niks meer bij, maar wat jullie geleerd is en jullie weten, dat is de ultieme waarheid. Ja, daar trek ik ook maar weer een les uit, want het gaat om u en om mij en hier en nu. Geliefden, alsjeblieft, wees op uw hoede voor die zogenaamde nieuwe theologische inzichten. Hermeneutiek heet dat dan, met een prachtig wetenschappelijke term. Maar het is niks, het deugt van geen kant. Zal ik het maar plat zeggen wat het is? Wij lezen dat anders. Zo heet het dan netjes in de volk. Wij lezen dat anders. Al dat geschrijf van Paulus over tegen vrouw in het ambt. En zeg nou niet. Ah, maar daar zijn wij een eind van vandaan hier in Leerbroek. Ik hoop het, dat het zo blijft. Maar als die waarheid niet in uw hart leeft, gaat Leerbroek ook voor de bijl. Ik zit in Lunteren als ik er nog zit. Daar heeft dominee Boer gestaan en daar heeft dominee Kiefiet gestaan. 2 van de meest toonaangevende predikanten in de Vormde Kerk in de vorige eeuw. En mijn vrouw en ik kunnen er met een goed geweten niet meer zitten. En dat is 50 jaar geduurd, meer niet. Dus wees op uw hoede. Heb nou genoeg hè, aan dit naakte woord van God en die voortreffelijke belijdenisgeschriften die erachter staan. En natuurlijk, je mag een preek lezen van Smijtengeld, of een dagboek van Ryle, verklaring van Calvijn, dat bedoel ik niet. Maar doe niet mee met die zinloze discussies over volwassen doop en kinderdoop. Ophouwers, hinderpalen, of over een 1000-jarig rijk, of dat de Heer Jezus nog terugkomt in Israël en daar nog als koning zal regeren en al die onschriftuurlijke uitspraken. Pagina's vol in het RD over bijbelvertaling. Ik denk dat de duivel het uitgiert, dat vindt hij prachtig. Moet je vooral uren aan besteden aan het schrijven en aan het lezen. Doet er niet aan mee. Morgen kun je voor Gods rechterstoel staan. En dan zegt hij, wat heb je met mijn kind gedaan en met mijn bloed gedaan? Daar gaat het om. En dan kan het nog zo degelijk zijn Dat je daarover nadenkt, natuurlijk, als je het ambtshalve moet doen, dan moet je doen. Maar zo begon het in de gereformeerde kerken. Vragen stellen of de slang wel gesproken had. En nou, evolutieleer is standaard. Doortrekt gewoon de hele theologische opleiding aan de Protestantse Theologische Universiteit. Nog een keer, hè. Die zalving leert u van alle dingen. Kijk, als God je wat leert, dan is het altijd uit de schriften. Dan kun je het daar terugvinden. Geliefde vrienden, gemeente, u moet uw leven in de Bijbel kunnen terugvinden. U moet zeggen, wat hier staat, dat heeft God aan mijn ziel gedaan. En dat heeft God mij geopenbaard. En dan bedoel ik geen een bijzondere visioenen en gezichten. Dat hadden de wederdopers ook. En het eindigde in de grootst mogelijke goddeloosheid in Münster. Wij hebben, zegt hij, een voorspraak bij de Vader. Wij hebben, zegt hij. Vers 12 tot en met 17, dat hebben we net gelezen. Dit hebben jullie, vergeving van zonde en verzoening met God door het geloof in de gekruisde. Dat hebben jullie. Dat weet ik. Dat blijkt uit de vruchten. Want jullie wandelen zoals hij gewandeld heeft. En jullie bewaren zijn geboden en jullie haten het. De rok die van het vlees besmet is. Jullie weten het. Jullie hebben het. En ze hadden het. Ze hadden in de prediking en het evangelie. Hadden ze Christus ontvangen en aangenomen. En verzoening met God. Ik heb de kerkenraad die vroeger onlangs naar. Heb ik nog een briefje gestuurd van dominee. Wij de dominee Koster uit Montfoort uit de jaren 50, meen ik. Ze moeten het aan dominee den Oude maar vragen of hij het in het kerkblad een keer afdrukt. Een prachtige brief. Maar Koster zegt het eigenlijk zo. Dan heeft een kind van God, zegt hij, een groot pakket. En de inhoud is het eeuwige leven. Hebben we net gelezen. En als ze dat gekregen hebben, dan hebben ze de rest van hun leven de handen vol om het pakket uit te pakken. Ja, toch? Kom, u bent een kind van God. Zo gaat het toch? En dan de ene schat naar de andere schat. Nee, er komt niks bij. Er komt niks bij. Alleen, het is dat nadere onderwijs in de schriften. Want wij weten maar ten dele, de kennis van Christus en het eeuwige leven, die is zo minimaal, zeker in onze dagen. Opdat het leidt tot verwondering en tot aanbidding. Als er weer zo'n geschenk uit de hemel in mijn ziel valt. Door middel van het woord of onder de prediking van morgen. Dat hè. In uw licht zien wij het licht. We hebben het wel, maar we zien het vaak niet. Nou, daar hoort ook weer een waarschuwing bij. Die zalving van de Heilige Geest, geliefden. En dan richt ik me weer tot hen die zalving hebben. O, wees toch op je hoede dat je die zalving niet kwijtraakt. En dan hoor ik u denken, kun je die dan kwijtraken? Nou, dat denk ik wel. Saul was gezalfd tot koning. God veranderde zijn hart in een ander. Hij raakte die zalving kwijt. Hoe raakte hij die zalving kwijt? Door niet te luisteren naar de stem van God uit de mond van Samuel. Raakte hem kwijt. En het eindigde nog veel erger dan voor die tijd. Het eindigde bij de tovenares van Endor en uiteindelijk in zijn eigen zwaard. Ja, maar er is toch geen afval der heiligen? Dat leren wij in de catechismes en de belijdenissen. Natuurlijk is er dat niet. Maar dat, dat, Ik word er altijd een beetje kregel van. Ja, sorry dat ik het zeg. Als iemand dan direct tegen mij zegt, er is geen afval der heiligen. Dan zeg ik, ho even. Wie is een heilige? Wie is nou een heilige? Want dat zal waar zijn. Er is in der eeuwigheid geen afval van heiligen. Simon. De Satan heeft jullie zeer opgeëist om te ziften, te zeven als de tarwe. Vroeger, hè? Vroeger, de meesten weten het niet meer. Maar ik zie mijn vader nog in de herfst bruine bonen zeven. Had hij zo'n zeef gemaakt met mazen en daar zat er nog van allerlei troep door. En dan stond hij te schudden, was hij al in de 80. En de rommel viel er door en de bruine bonen die bleven schoon achter. Dat, de duivel zegt, de Heer Jezus heeft jullie opgeëist. Kom maar, geef ze maar eens even aan mij en dan zal ik ze zeven. En dan zul je zien, dan zullen ze erdoor vallen. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dan moet u wel een heilige zijn. Wie is dan een heilige? Daar gaan we mee eindigen. U moet er zich allemaal aan toetsen. Wie zijn nou heilig? En dan heb ik het niet over de uitwendige heiliging op grond van de doop. Hè? In Christus geheiligd. Want dat bent u allemaal. Afgezonderd, apart gezet van de wereld. Maar ik bedoel het over, nou bedoel ik die inwendige en die geestelijke heiliging. Lieve vrienden, die moet u hebben. En ga nou vanavond niet naar bed als u niet weet dat u die hebt. Wat is heiligen? Kinderen, dit is voor jullie. David had een heleboel vijandige koningen overwonnen. En hij haalde hun schatkamers leeg. Daar zaten gouden bekers en gouden schalen en kommen en dat nam hij mee naar huis. Dat was buit. En als hij dan thuisgekomen was, kinderen, dan bekeek hij wat hij geroofd had van die heidense koningen. En het eerste wat hij deed was een deel daarvan apart zetten. Dat is het eerste. Dan heiligde hij dat. Dat was voor de Heere bestemd. Voor de bouw van de latere tempel. Opletten, hè? Dus geliefde, een heilige begint met apart zetten. Scheiden. Losmaken van de rest. Weet je wat heilige ten diepste is? Dat God met het mes van zijn bekering je finaal lossnijdt van de zonde. Maar ook van de wereld. Ook van de wereld. Iemand die bidt om heiliging is een man, is een vrouw. Die smeekt dat God alle draden, en het zijn zomaar geen katoenen draadjes. Het zijn soms zulke dikke staaldraden. En of God nou dat allemaal doorsnijdt en doorknipt en doorzaagt. Dat is heiliging. Dat is los van de zonde, de wereld. Oude mens, dan ben je heilige. Daar is geen afval van mogelijk, echt. Ten tweede, dan nam hij die voorwerpen en die maakte hij grondig schoon. Want daar hadden die heidenen met hun heidense handen aan gezeten. Dat was nu voor de Heere bestemd. Kijk, dat is het tweede. Dan ben je een heilige. Als het je te doen is en je weet het bij ondervinding, dat de schuld is uit zijn boek gedaan. En het derde van die heiliging is toewijden, helemaal toewijden aan de Heer. Die voorwerpen mochten nooit meer bij de rest gezet worden. Nooit meer. Die waren voor eens en voor altijd voor de Heer bestemd. Nou, daar heb je het, dat is heilige. En die zullen in der eeuwigheid niet afvallen. Weet je wie dat zijn? Dat zijn degenen die het hardst roepen om heiliging. Ja, apart, hè. Apart, hè. Dat zijn nou net degenen die het hardst roepen. Maar noem het maar bekering. Heiliging en bekering is hetzelfde. Ja, juist. Je moet nou een geheiligde zijn. Om uit te zijn op heiliging. Want je leert jezelf zo kennen als van alle heiligheid ontbloot. Zal ik er eens een paar noemen? Dat zijn die psalm 51ers. Die zijn het. Het zijn die psalm 130ers. Die zijn het. Het zijn die, ik ellendig mensroepers, die zijn het. Weet je wie het zijn? Verwerp mij van uw aangezicht toch niet en neem uw Heilige Geest niet van me. Daar zitten ze over in. Dat God zijn geest nog een keer van hen zal wegnemen. Het zijn degenen die, het zijn de walgers van zichzelf. Nee, dat is niet zo leuk. Nou, ik zal maken dat ze een walging, een afkeer hebben van zichzelf. Heeft niks te maken met een negatief zelfbeeld. Weet je wie het zijn? Het zijn de Huntingtons. Huntington? Ja, William Huntington. Die had een rijtuig, kinderen. Weer voor de kinderen, hè. Papa kan het allemaal straks vragen, hè, jullie. Wat zei de dominee voor jullie? William Huntington, die reed nog met een koets en een paard. En op de deuren van de koets, van dat rijtuig, had hij geschreven W.H. William Huntington, kinderen. En eronder had hij geschreven S.S. Punt. Ja, wat betekent dat, hè? Dat is Engels. Dat betekent in het Engels sinner saved. Safe, hè? Dan weet je al wat dat is. Dat is veilig, dat is gered. Nou, en een sinner is een zondaar. Dus hij schreef WH, geredde zondaar. Hoor je het? Altijd die twee samen. Dat moet u zijn, dat moet u weten, dat u een geredde zondaar bent. En niet alleen een geredde. Zonder zondaar. Want dan ben je geen geredde. Maar ook niet alleen, ja, een zondaar. Zonder gered. Die twee. Simul justus et peccator, zei Luther in het Latijn. Gelijktijdig een rechtvaardige en een goddeloze. Ik ellendig mens, als ik het goede wil doen, en dat gebeurt nog niet zo vaak, ligt het kwade mij bij dat, die dubbelman, dubbelmens, die twee mens, die zijn het. Die zullen nooit meer afvallen. Die nou vrezen dat God, dat ze nog een keer zullen afvallen, die hoeven er niet zo bang voor te zijn. Maar die dan altijd met de bos vooruit lopen, zeggen, dat zal mij niet gebeuren. Die preek van vanmorgen, ah, had u hier niet hoeven houden. Had u tegen ons niet hoeven te zeggen. Nee, wat denkt u wel niet van Leer Broek? Ja, hetzelfde als van mezelf. En dat is niet zoveel goed. Tenminste, soms denk ik nog helemaal goeds van mezelf. Ik heb voor u gebeden. Hoor je het? Hoor je het? Deze onheilige heiligen. De taal van Kolbrugge, hè? Een onheilige heilige. Hoor je het, onheilige heiligen? Hij heeft voor je gebeden. Dat je geloof niet zal ophouden. En niemand zal je uit zijn handen rukken. Amen. Nog een keer 119, maar nu het 88ste vers.
We besluiten de dienst met gebed. Dierbare Christus, hartelijk dank voor uw onderwijs. En geef ons alstublieft genade en geloof om het ter harte te nemen en er werkzaam mee te zijn. De geneesmiddelen die u aanreikt tegen afval en ondergang in te nemen, te gebruiken. En als we nog voor eigen rekening leven, o God, laat dan toch de vrees ons aangrijpen dat wanneer de rechtvaardige al zo'n gevaar loopt, wat moet ik dan wel niet vrezen? Gebruik het tot ons aller bekering. Het zondige en het tekort, delg dat uit. Heeft dat het stof mag zijn van overdenking vanmiddag, in de gezinnen of in de eenzaamheid. Breng ons vanavond weer hier, om Christus wil. Amen. Wie hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. 126, het derde vers.
ontvang Heere zegen en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u en jullie vrede. Amen.